Iedereen heeft misschien in zijn eigen geschiedenis wel iemand, als het om het geloof gaat, die een bijzondere rol vervuld heeft. Dat kan je vader, dat kan je moeder, dat kan je grootvader, dat kan een broeder, voorganger of een oudste of misschien wel een van je kinderen zijn. Ik heb veel te danken aan een broeder H.L. Heikoop, een leraar. Ik ben weer te vroeg begonnen, heb ik door. Een leraar in bepaalde kringen, veel geschreven, veel gesproken. Maar ik weet nog dat ik hem vroeg, waar zou u nu het liefst over spreken? En toen zei hij over Psalm 45. En dat is zo'n bruiloftspsalm. Prachtige dingen heeft hij daarover gezegd. Die zal ik u nu niet voorlezen, maar ik wil u wel graag een paar teksten voorlezen. Eerst uit de tweede Korinthebrief. 2 Korintiërs. Hoofdstuk 11. Vers 1, verdroeg u maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. En nu komt wat ik bedoelde. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Paulus heeft zich dus beijverd, de gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man voor te stellen. En hij zegt erbij, daar gaat de duivel zijn best voor doen. Maar dan in negatieve zin. Tekst 2 uit Efeziërs hoofdstuk 5. Die kent u, wordt heel vaak geciteerd. Vers 31, dus het laatste stukje van Efeziërs hoofdstuk 5. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Paulus noemt zich in 1 Korinthe 4 de beheerder van de geheimenissen. Een hele bijzondere uitdrukking. Beheerder van de geheimenissen. De Statenvertaling heeft daar voor beheerder uitdeler van geheimenissen. En als je in de brieven van Paulus zoekt naar die geheimenissen waarvan hij het beheer had, waaruit hij uitdeelde, dan zijn het er 7. Allemaal dus in de brieven die hij zelf geschreven heeft. En 1 daarvan heb u nu. Dit geheimenis is groot, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dat is een geheimenis, een verborgenheid geweest. Openbaring 19, daar vindt u die bruiloft in de hemel. Openbaring 19. Vers vers 4, Openbaring 19, vers 4. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest, de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus is de lijn, is de adem, is de geest van de profetie. Openbaring 21 nog, vers 9. Openbaring 21, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van Israël. Tot zover. Eigenlijk zou ik het hele stuk wel willen lezen. Maar misschien leest u dat zelf. Dat hoop ik ook eigenlijk. Er is veel te doen, lieve broeders en zusters, beste mensen, over de vraag of de gemeente wel de bruid is. Daar is een hele stevige discussie over. En daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld. Dus dat is al een moeilijkheid die we direct al tegenkomen. Over wie gaat het dan als we spreken over een bruiloft in de hemel? Nu, in de vorige avonden heb ik al geprobeerd het unieke, het hele bijzondere van de gemeente te schetsen. Als u de Heer Jezus kent, als u heiland, als uw verlosser, is vanaf dat moment de Heilige Geest in u gaan wonen. En de Heilige Geest is niet alleen een onderpand van wat er nog komt, een voorschot op de prachtige zegeningen die nog staan te komen, maar die is ook degene die je op hetzelfde moment door de geest in dat lichaam voegt. Door de geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korintiërs 12, 13. Bij elkaar gevoegd, aan één gesmeed. Door de Heilige Geest in het lichaam. En dat gaat nog, want hij is het hoofd, onze Heer Jezus. Wij zijn de leden, zoals ons hoofd verbonden is met al die onderdelen die eronder zitten. Zo is het ook in de gemeente. Daar heeft bijna niemand moeite mee, met het beeld dat de gemeente het lichaam van Christus is. De gemeente is ook het huis van God. Ja, dat gaat ook nog. Is ook nog de kudde van de goede herder. Ja, willen we ook graag. De gemeente is ook nog een soort strijdend iets. Koninkrijk strijden. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, dat niet. Maar toch, wapenrusting nodig. U kunt de beelden vinden in Efeziërs hoofdstuk 6. Maar de gemeente als vrouw, ja, u had er misschien wel liever de gemeente als man gezien. Nou, wacht nog even. De gemeente als vrouw, daar is heel veel over te doen. Ja, Israël is die vrouw. Want, staat in de Bijbel, dat de Heere God ging naar Israël toe en keek of ze geschikt waren om vrouw te worden. En dat beeld komt uit Ezechiël 16, Ezechiël 16, waar de Heere op zoek gaat naar een vrouw. En hij vindt iemand trappelend in het bloed van haar geboorte, zo staat het daar. En niemand keek met ontferming naar haar. Niemand zorgde voor haar, niemand wreef haar in met zout. Staat in de tekst, was vroeger de gewoonte kennelijk, een stukje zuiverheid denk ik. En niemand kleedde haar, niemand deed iets. Totdat ik voorbij kwam, zei de Heere. Ik zag u daar trappelend in het bloed van uw geboorte en ik zei tegen u, leef! En ze leefde. En dat groeide. Een bepaalde tijd later komt de Heere weer voorbij, Ezechiël 16 nog steeds. En toen was ze volwassen geworden, het was een mooie vrouw geworden. En ik kleedde haar, ik zorgde voor haar. Let op de taal, ik gaf haar linnen kleding. Staat er twee keer in Ezechiël 16. U vond het terug, hè, vanavond, in Openbaring 19, de brouw gekleed in linnen. Daar ook. U was het koningschap waardig, maar gij, of maar jij. Ze heeft zich laten inpakken, ze heeft zich opgedrongen aan alle mogelijke liefhebbers, overspel, maar dan zichzelf uitgeleverd. En dan gaat het daar, lieve mensen, om een vrouw die stad is. Heel merkwaardig. Een vrouw die stad is. Welke stad? Jeruzalem. Volstrekt helder staat er zelfs bij. Met andere woorden, het beeld van Openbaring 19, dat er een vrouw is die iets later als een stad gezien wordt, die in linnen staat, zou eigenlijk niet zo bijzonder moeten zijn voor u. Want dat had u al kunnen weten. Als er iets gebeurt, dan gebeurt het op deze wijze. Eigenlijk zijn die beelden al heel bijzonder. Maar we hebben misschien wat moeite met de profetische kant van Ezechiël 16. Hoe ook, de vrouw die daar bedoeld is en die stad die daar bedoeld is, dat is de stad waar de Heer Jezus later kwam. En waar hij miskend is, waar hij verworpen werd, waar hij uit die stad had ook een tempel. En in die tempel is de Heer Jezus meermalen geweest. Hij heeft de tafels van de wisselaars daar in die stad, in dat huis, omvergegooid. Heeft die verkopers daar de laan uitgestuurd. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt, hoe dikwijls heb ik u willen bij elkaar brengen, zoals een hen haar kuikens doet, maar u hebt niet gewild. En de rovers en de wisselaars, die hebben hun handel door kunnen zetten daar. Die hebben alles omgedraaid. Die hebben in plaats van iets anders aangeboden, wisselaars. En de Heer Jezus heeft moeten zeggen, uw huis worden u woest gelaten. En hij weende over Jeruzalem. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat betekent dat wat Ezechiël 16 van die vrouw zegt. Dus de Heer heeft alles eraan gedaan om dat een prachtige vrouw te doen zijn. Die ook stad was, Jeruzalem. Waar hij een connectie mee wilde. Er staat niet dat hij de man wilde zijn. Maar een connectie mee wilde. Die hebben het helemaal laten afweten. En toen, is toen plan B in werking getreden? De gemeente? Nee. Toen is dat plan, Ezechiël 16, plan B geworden, want plan A was er al. En ja, daar gaat de discussie komen. Dit is dato. Nee, dat is niet. Ik wil niet zo graag eigenwijs zijn. Maar Adam en Eva waren er al geweest voor Israël bestond. Dat heb ik hier, ik weet niet hoe vaak gezegd. Israël kwam veel later, 2000 jaar na Adam en Eva. Toen pas. En Ezechiëls boek gaat over het eindstukje van Israël. Ballingschap. Ezechiël zit bij de ballingen, bij de rivier de Kebar. Babylonische verwarring. Dat is het stukje waar Ezechiël het over heeft in die tijd. Salomo is al weg. De prachtige tempel van Salomo is intussen verwoest. Ik weet wel dat Herodes daar weer een glans aan gegeven heeft. Ook Esra en Nehemia. Maar nooit is de Shekinah. Nooit is de wolk van God. Nooit is de heerlijkheid van Jahwe, de schitterende glorie van hem teruggekomen. Die is weggegaan. Zegt hetzelfde Ezechiël boek. Is omhoog gegaan, is in oostelijke richting weggetrokken. En ze hebben weliswaar een nieuwe tempel, een nieuw gebouw. Het gebouw in de tijd van de Heer Jezus, dat is verfraaid door Herodes. Dus wat Nehemia en Ezra begonnen zijn, heeft Herodes verfraaid. Wordt ook wel eens de tempel van Herodes genoemd, om die reden. Maar er is nooit een ark van het verbond geweest in die tempel. Er is nooit een verzoendeksel meer geweest. Er is nooit meer grote verzoendag geweest. En de Heer Jezus kwam. Je zou zeggen, dan komt de wolk der heerlijkheid toch terug. De heerlijkheid in hem, dat is een terugkomst van je welste. Dat moet spectaculair geweest zijn. En wat doen ze? Nee, we willen niet dat hij koning over ons is. En we willen hem niet. Ze hebben hem verworpen. En dus bleef het heilige der heiligen leeg. Dat is ook de reden waarom het gordijn, toen de Heer Jezus zei het is volbracht, scheurde van boven naar beneden. Niet om u de toegang te verlenen tot het heilige, maar om te tonen, het is voorbij, inhoudsloos. Er is niks, stond ook niks op dat moment. Maar het is ook niks meer. Ik hoop dat dat overkomt. Dat je een keer gaat zien. En nu nog een keer. Dat plan van Jahwe om die vrouw, dat Jeruzalem van Ezechiël 16, te zien als een vrouw aan wie de Heer zijn liefde kwijt kon. Hij wilde zijn liefde geven aan die stad en aan de dienst die daar plaatsvond. Dat is voorbij gegaan. Dat was over. Hun keuze was, we hebben geen koning dan de keizer. Ik wil zo graag helder krijgen dat toen de Heere dat zei, er een ander model is zich gaan ontrollen. En dat is Adam en Eva. En dat is zo nu en dan even zichtbaar geweest. Jozef, een vrouw uit de heidenen. Weet u wel, Safnat, Panea, de redder van de wereld. En Asnat was zijn vrouw. Iets later, ik hoop dat u het pakt, het is in één zin. Toen Mozes kwam, toen hij 40 was en dacht dat Israël zou zien dat hij het middel was waardoor ze uit Egypte zouden kunnen vertrekken. Toen hebben ze hem verworpen. Precies als ze met de Heer Jezus deden later. En toen is hij gegaan naar, ja, u weet het wel, Saoedi-Arabië, Midian. En daar heeft hij een vrouw gekregen en twee zonen. Ik hoop dat u het pakt. Toen de nood steeds groter werd in Israël. En toen ze tot God riepen en schreeuwden. Het werd alleen maar beroerder. 40 jaar na zijn vertrek komt hij terug. Maar Mozes kwam samen met zijn vrouw. Even, ik hoop dat u het pakt. Want dit zijn juweeltjes bijna. Als je het ziet. En Mozes heeft dat volk mogen dienen. En toen zeiden ze onderweg nog weer. Niet Mozes, we willen terug naar Egypte. Ik bedoel, die ommekeer is er steeds weer terug te vinden. Maar in de geschiedenis van Mozes is dat zichtbaar. Goed, die Mozes en die Jozef worden in het Nieuwe Testament als getuigen opgeroepen door Stefanus. De stenen vlogen hem om de oren. En Stefanus staat daar en met zijn Torah-studie achter de rug samen met Saulus. Heeft hij dat verteld van Mozes en van Jozef? Of van Jozef eerst en dan van Mozes? Precies, die twee. En die twee... Die vind je terug. Echt, die vind je terug in de schrift. Samen met Elia gaat Mozes een keer een gesprek voeren met onze Heer Jezus. Ik mocht daarover doordenken en daarover studeren, maar ik was er zo van onder de indruk. Dat Mozes altijd al die dingen gezegd, die Torah en die wetten en die offers en maar Christus en Christus, maar hij zag hem niet. En juist van achteren de Jahweh, van achteren gezien in die rotsholte opgeborgen. En het Nieuwe Testament zegt dat hij, toen de Heer Jezus in heerlijkheid verscheen op de berg de Tabor, er waren er ineens twee mannen, Elia, maar die laat ik even apart staan. Er was Mozes. En wat zei Mozes? We willen graag met u praten over de uitgang die u volbrengt in Jeruzalem, over het kruis van u, Heer Jezus. Daar willen we graag met u over doorpraten. Schitterend. Mozes heeft zijn hele dienst is gewezen op hem die in Jeruzalem zijn uitgang zou gaan volbrengen. Die beelden die zijn magistraal. Nog een keer, misschien overdreven voor u. Maar daar kun je eindeloos naar staren. Je kunt misschien eindeloos naar een schilderij van Rembrandt kijken, omdat het zo mooi is, omdat er zoveel te zien is. Maar dit ook. En dat beeld van Adam, Eva, lieve mensen, heeft God daar neergezet in Mozes, zijn bediening. Genesis, boek van Mozes. En Mozes zelf met een heidense vrouw. Hij heeft het ook aan den lijve ondervonden. Een vrouw uit de heidenen. En die combinatie mag een keer overkomen. Als de Bijbel nu zegt, dat laat ik met u, 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Paulus, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Christus. Dat is een heidense gemeente in Korinthe, Griekenland. Al dichter bij huis dan Israël. Maar toch, Europa al. Dan moet het toch zover komen dat die andere gemeente in Efeze, ligt op dit moment in Turkije, maar goed, ook dichterbij dan u denkt, dat die Efeze gemeente, te horen krijgt dat man en vrouw gebeuren bij jullie, dat heeft een veel diepere dimensie, dat heeft te maken met Christus en de gemeente. En Paulus zegt, dat is een verborgenheid, dat snap je misschien niet op het eerste gezicht, maar het is een geheimenis, het is een verborgenheid, maar dat heeft te maken met Christus en de gemeente. En als dan die gemeente die hier op aarde is, een keer wordt weggehaald, nou, dan krijg je de volgende discussie. Ik ben me bewust dat ik misschien moeilijke dingen achter elkaar, of discutabele dingen achter elkaar noem. Die gemeente die op dit moment op aarde is, die blijft hier niet. De Heer Jezus, nee, die wordt een keer thuis gehaald. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hadden we al in de vorige avond. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie halen. En dan ga ik jullie brengen daar waar ik ben. Want waar ik ben, dat zullen jullie ook zijn. Hij zegt zelfs tegen zijn vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Hij komt jou en mij hier vandaan halen. En die gestorven zijn dan, maar die gaan ook mee. Die zullen eerst opstaan. En als we nog leven met elkaar, dan worden wij veranderd. In een ondeelbaar ogenblik. En dan gaan we de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we bij hem zijn. We horen hier helemaal niet. Er is een situatie ontstaan van getuigenis voor God. Die hier niet thuis hoort. Die hier wel is op dit moment. Zoals Lot in de omgeving van Sodom was en hij hoorde daar eigenlijk niet. Hij is er ook uitgehaald voor de oordelen kwamen. En dat de Heer mensen gebruikt als een weerhoudende factor. Het feit dat u hier nog bent in Nederland, dat is een zegen voor Nederland. Als u hier niet meer zou zijn, als u hier niet meer zou zijn, tweede keer, dan was het een zooi van je welste. 20 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra hadden de hele streek gespaard. 20. Nou, hier zit er al veel meer. Weet u wat dat betekent? Dat uw aanwezigheid hier buitengewoon is. Dat het een enorme zegen is voor Israël. Tegen de vrouw van Lot wordt gezegd, als u daar niet weg bent, kunnen we niks doen. Kunnen we helemaal geen oordeel vellen. De grote verdrukking kan niet eens komen. Die weerhoudende factor waar we wel eens over praten, is een hele moeilijke term, wordt ons ook zwaar aangerekend. Die vind je terug in de schrift. Nou, terug naar ons onderwerp. Lieve mensen, de gemeente hoort bij de Heer Jezus. En u hebt daar een heel boek over, het boek Hooglied. Ja, is ook een discutabel iets. Ja, is Israël. Of het is gewoon een stukje onderwijs voor jongelui die nog willen gaan trouwen. Laat maar. Maar er zijn schitterende dingen te vinden. U en ik horen bij hem. We zijn aan hem verbonden. Ik heb u als een reine maagd, zegt Paulus, aan die ene man verloofd. Wij leven nu in verlovingstijd. Ik weet niet of je nog bent verloofd geweest in je eigen leven. Wij nog wel. Een huisje was er niet toen wij eraan toe waren. In geen velden of wegen, niks. Een beetje te dicht nog bij de Tweede Wereldoorlog. Verloofd. We hebben laatst een discussie over gehad. Ik zeg, mijn ex-verloofde, dat is nu mijn vrouw, heb ik gezegd. Tegen iemand, zo. Bent u gescheiden dan? Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik zei tegen hen, eigenlijk hou ik op met het woord ex-verloofde. Die verloving die geldt toch nog? Gaat het dan over als je trouwt? Ja, dan ben je getrouwd. Nou en? Dat is dan voor extra dimensie aan verloving toevoegen. U bent verloofd. En de Heer Jezus wil u bij zich. Hij wil zeggen, nu zeggen, kom, ik wil je zo graag zien. Ik wil je gedaante zien. Ik wil je ogen zien. Hooglied. Ik wil je stem horen. Ik wil zo graag dat je bij me komt. En ik wil zo graag een nauwere relatie beleven met je. Het gaat niet over seksualiteit, onzin. Het gaat over die hele bijzondere verbinding die er is tussen hem die het hoofd is en wij die de leden zijn. Nou, dat gaat al heel diep. Maar het gaat ook om de emotionele kant ervan. Van je hart uit. En die emotionele kant is uniek. Er komt een moment dat u hier weggaat. En dat we samen daar zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Ik hoop dat u er allemaal bij bent. Ik verkoop niet een soort ticket, een soort aflaat. En als je die door mij getekend meeneemt, dan zit je straks goed. Dat hebben ze in de middeleeuwen gedaan. Aflaten verkocht. Genade tot koopwaar gemaakt. Nee. Als u leeft, als u de Heer Jezus kent, gaat u mee. Als u niet de Heer Jezus kent, gaat u niet mee. Dan wordt het heel zwaar. Het is maar de vraag of u daarna nog tot geloof kunt komen. Dat is de volgende discussie. Maar dat is een hele moeilijke. Gaat niet automatisch in elk geval. En u en ik gaan naar de hemel. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, u komt aan en u zult waarschijnlijk in het vaderhuis terechtkomen. Ik zie het niet anders. En u beleeft de meest wonderlijke dingen. U kijkt achter de schermen. Daar had u altijd al willen kijken waarom de Heere God dit doet of dat niet doet. En waarom het met jou anders gaat dan met de buurman of met de andere gelovigen. Maar u kijkt in het hart van de Vader. En u kijkt naar de liefde van de Heer Jezus. En u kijkt naar de enorme kracht van de Heilige Geest. En u wordt verbaasd. Engelen staan op eerbiedige afstand. Voor zover ik het begrijp. Maar neem me maar niet kwalijk. Zijn niet in het vaderhuis. U wel. Engelen niet. Johannes de Doper was ook al een beetje jaloers. Die zegt op een bepaald moment die de bruid heeft. Dat is de bruidegom. Ja, ik ben er wel. Ik sta er ook wel bij, ergens. Maar ik hoor niet bij de bruid. Nou, weer zo'n punt. Voor het kruis gestorven. Voor de Heilige Geest uitgestort werd. Overleden. En, maar u wel. U bent daar. En u krijgt de meest wonderlijke dingen te zien. En dan komt er een moment dat de Heer Jezus tegen u zegt. Ik wil graag met je trouwen. Ik zeg het nu. Beetje plat. Bruiloft van het Lam. Hij, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zegt, ik wil je aan mijn hart drukken. Niet voor vandaag alleen, maar permanent. Zonder onderbreking. En dan vindt de bruiloft van het Lam plaats. U wordt gestoken in een bruiloftskleed, wit linnen. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Nou, er is wel eens gesuggereerd dat je dat kleed hier op aarde zou kunnen weven. Nou ja, als u mijn broddelstukje daar in de hemel ziet, zou ik dan willen zeggen, dan kijkt u maar naar de buurman. Dat van mij is misschien niet zo goed, niet zo mooi. Maar het is zijn werk, lieve broeders en zusters. Hij doet dat. Hij geeft je dat kleed. Hij steekt je in het nieuw. Hij gaat je in het linnen zetten. En hij, de man in linnen. Ik heb daar net een tiental preekjes voor opgenomen. Die zijn gedistribueerd. 10 over de man in linnen. Maar het laatste was niet een man, maar een vrouw in linnen. Dus er was nummertje 9 waren nog steeds de man in linnen. Maar nummertje 10 was die vrouw in linnen. En dat hoorde een beetje bij dat unieke van een positie. Zoals ook uit Ezechiël 16, waar ook Jeruzalem van beneden in linnen gestoken werd. Daar komt het ook voor. U en ik in een nieuw kleed. Eindeloos aan hem verbonden. En die bruiloft in de hemel wordt gevierd. Dat is niet een soort lied voor in de zin van, nou, elk die wil mag komen als je er nog bij wilt. Ja, dat kan. Als je vandaag nog zou willen, dan kun je erbij gaan komen. Dan hoef je alleen maar de Heer Jezus aan te nemen als je heiland en als je verlosser. Dat is de enige stap. Dan ben je erbij. Maar straks geldt dat niet meer. Maar hoe dan ook, die bruiloft vindt plaats in de hemel. En daar zit je dan met een schitterend gewaad. Hoe lang duurt de bruiloft? Nou, de bruiloft zelf weet ik niet. Ik weet niet of er daar tijd is. Ik denk niet. Ik denk dat je horloge hier achter blijft op de een of andere manier. En dat een heel andere norm geldt. Er is ook geen nacht daar. Dat is alleen maar licht, nooit donkerheid. Daar bent u en u gaat zich verheugen in hem en hij verheugt zich in jou. Nou, ik heb het Hoogliedboek, ik weet niet hoe vaak, bestudeerd. En ik hoorde de bruidegom zeggen wat hij van de bruid vindt. En ik hoorde de bruid zeggen in het Hoogliedboek wat ze van de bruidegom vindt. Dus een soort beurtzang. Schitterend. De meest mooie dingen, zegt ze. Moet je eens doen voor jezelf. Dus van hem vertellen. Uw ogen zijn mooi, hoor. Heb je ooit een compliment gegeven? Over je stem? Of over je statuur? Ja, doe maar. Ik ga maar niet in de details. Maar u pakt het wel. Maar u hebt een heel boek daarover. Is dat het einde? Nee, dat is het einde niet. Nu besef ik ook dat we nog een avond krijgen, ergens in maart of zo. Ik heb even op het kaartje gekeken. Dat we nog een keer praten over wat er dan hier op aarde gaat gebeuren. Maar ik wil u toch wel een voorschot meegeven daarover. En daarom heb ik Openbaring 21 ook gelezen. Want daar staat op een bepaald moment, en dan bent u weer in de hemel, en in de hemel heeft die bruiloft plaatsgevonden. En daar zijn de engelen wel, dus in het vaderhuis zijn ze niet, maar in de hemel. Moeilijk, hè? Ja, ik weet het wel. Is echt verschil. Het vaderhuis was er al voor er een hemel was. Het vaderhuis wordt daarom ook wel eens die ongeschapen hemel genoemd. Dat was het enige wat er was. Het huis van de vader. Daar was de aanwezigheid van de vader en de aanwezigheid van de zoon en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Alles. That's it. Geen planeten. Slidre bestond ook nog niet. Niks. En daar bent u geweest. Daar heeft de Heer Jezus plaats bereid. Daar blijft uw definitieve zetel. Plek. En de bruiloft van het lam vindt in de hemel plaats. Daar zijn de engelen bij. Daar zijn toeschouwers. Daar zijn mensen ook. Wie zijn dat dan? Nou, zegt Johannes de Doper. Ken je me nog? Hij is er één van. De vriend van de bruidegom. Die verblijdt zich over het moment dat dit gebeurt. Zo zegt hij het zelf. En Johannes de Doper is een representant van al die oud-testamentische heiligen die daar zullen zijn. Abraham, Mozes, Elia. Zou dat het gezelschap? Ja, dat is het gezelschap. En die verheugen zich. En die zeggen, halleluja, prijs de Heer. Dit is geweldig. En dan komt er iemand die zegt, ik zal u die vrouw nog wat scherper laten zien. Het is alsof er iemand zegt, weet je, ik heb een hele mooie camera en ik zoom nog eens helemaal in op die bruid. Ik haal het helemaal dichterbij, zodat je ook de details wat kunt bekijken en daar misschien wat mee kunt gaan doen. Zo lees ik het. Openbaring 21, vers 9 en verder. En dan blijkt die bruid een stad te zijn. In Ezechiël 16 was de stad een bruid. Dat heb u nog? Dat beeld heb ik om die reden voorgelezen. Ezechiël 16, weet u wel, dat was die vrouw die trappelend in het bloed van haar geboorte. Jeruzalem was vroeger een plekje van niks. Niemand had er enige interesse in. En nu is het een soort centrumplek, echt. Alles is gekoppeld aan Jeruzalem. Maar toen niet. Niemand had er enige interesse in die stad. Vrouw gemaakt. Vroeger vrouw en stad was daar één. Dat wordt weer zo. Dat komt terug. En het komt zo dadelijk terug dat die vrouw uit de hemel komt. En dat heb u al vaker gehoord, dat heb ik ook vaker mogen doorgeven. Maar dat heb u ook van andere sprekers gehoord, of misschien zelf bestudeerd. Een enorme edelsteen, iets van hier tot aan Madrid. Maar dat is maar één kant. Een kubus, hoogte en breedte en lengte gelijk. Komt uit de hemel. Gigantische heerlijkheid van God komt door de hemel. En het wordt omschreven, 12 poorten. 12 poorten met de namen van Israël. 12 fundamenten, de namen van Israël. Nee. Lees zorgvuldig. Het fundamenten van die stad, dat zijn de namen van de apostelen van het Lam. Maar die poorten, eigenlijk zeggen we, we hebben dat wel aan Israël te danken. En ik weet niet of u nu voor of tegen Israël bent, dat wordt een enorme kwestie. Misschien de komende dagen, is nu al een kwestie. Nou, ik kan het u verzekeren. U kent vast en joor. De naam is Jezus. Wat het vlees betreft, de Christus uit Israël. Bent u anti-Israël? Dan moet u oppassen. Maar dan bent u ook anti-Heer Jezus. Dat is echt zo. Je kunt er niet omheen. Er is geen gesjoemel mogelijk. En als er vandaag een gebedsdag is, ook notabene door de leidende geestelijken uit Israël en uit vele andere landen, om voor Israël te bidden en Psalm 122 te benoemen. En bid voor de vrede van Jeruzalem, weet je wat die psalm. En dan bid je, maar wat moeten we dan bidden nou? Ik zei dat zo pas in het moment waar we even met elkaar aan het bidden in de spreekkamer, die viel, zeg maar, de consistorie hier zo. Maar we bidden dat de vredevorst daar zichtbaar mag worden. En als de vredevorst daar in Jeruzalem zichtbaar wordt, is de Heer Jezus daar. En is de vrede begonnen, duizendjarig vrederijk. Dus dat mag je bidden, dat moet je bidden. Niet of de politieke handelingen van bepaalde mensen juist zijn. Of dat kunt u misschien heel moeilijk beoordelen, ik ook niet. Ik weet het niet. Ik laat me daar ook niet zo gauw toe verleiden. Maar ik wil zo graag zeker zeggen dat Israël een hele bijzondere plek krijgt in de toekomst. En dat je nooit anti-Israël kunt zijn, bestaat niet. Dan ben je ook tegen de Jezus en tegen de apostelen. En hier, wat is de Bijbel? Daar hebben we daaraan te danken. En dat blijkt uit de poorten. Ja, niet die poorten zelf, die zitten in die muur. En die muur heeft fundamenten van de 12 apostelen van het Lam. Maar op die poort staat, we hebben dat wel te danken aan Israël. Op elke poort staat een naam van een van die 12 stammen. We hebben wel te degen te maken met Israël. Maar er zit nog veel meer aan vast. Waar komt dat enorme blok heerlijkheid terecht? Is wel eerder aan de orde geweest. Hier komt op de Olijfberg. Nou, als zoiets op de Olijfberg komt, zo'n blok uit de heerlijkheid en uit de hemel, dan smelt die berg bijna. Het zal ook gebeuren. Splijt binnendoor, aardbeving, aardverschuiving, enorme verandering. En wat gaat er dan gebeuren? In die tijd, zegt het Ezechiëlboek, dat is hetzelfde boek waar Ezechiël 16 in staat, zal er een stad zijn, 12 stammen, die zijn er nu nog niet. Er zijn nog maar 2 echt bekend. Een paar restanten zijn er, maar die 10 zijn op zoek. Moeten nog komen. Maar er zal een stad zijn met 12 stammen. En er zal in die stad een tempel gebouwd worden, een huis. En dat huis, zegt Ezechiël 43 en verder, nou, het begint al bij hoofdstuk 40... begint eigenlijk met het dal van de dorre doodsbeenderen. En dan komen die 10 stammen ineens tevoorschijn. Ze zijn nu nog dood, niet zichtbaar. Maar dan komt er een enorme beweging. Die 12 stammen komen compleet tevoorschijn. Zoals op de Olijfberg ooit Lazarus uit het graf tevoorschijn kwam. De doden komen tot leven. Daar is dat een beeld van. Johannes 11. Een prachtig beeld, een enorme illustratie van wat er nog komt. En dan gaat Jeruzalem een koning krijgen. En dan gaat de Heere Jezus, die middels die stad die uit de hemel neerdaalt, man en vrouw, weet u wel? fruit. Dan gaat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg die stad binnen. Nou, Oostpoort, discussie. Nou, Oostpoort, want door de Oostpoort is hij weggetrokken, komt ook weer terug. En dan gaat hij die tempel vullen met zijn heerlijkheid. Dan gaat hij Shechina die tempel vullen. En wie is daar in die tempel? Onze Heer Jezus. En wie zijn daar daarboven? Wie hangen daar als het ware boven? En nu probeer ik het te zeggen. En ik hoop dat u daarover wilt gaan nadenken. Zoals er vroeger op de plek waar de Heer woonde. Tabernakel. Later Tempel van Salomo. Daarboven hing de wolkkolom, de Shechina. De wolk van heerlijkheid. Nou, die wolk van heerlijkheid die komt in de vorm van een enorme edelsteen uit de hemel. En die hangt daar boven, boven Jeruzalem. Zoals de wolkkolom boven de tabernakel hing. Zo hangt straks de bruid van het lam boven het lam. Het lam woont daar, in die tempel. Wordt geëerd in die tempel. Wordt geprezen. Een zegenstroom uit die tempel. Die beek van Ezechiël 47. Tot aan je enkels, tot aan je knieën, tot aan je lenden. Je kunt erin zwemmen. Dat hele beeld gaat dan in vervulling. Al die dingen samen gaan dan in vervulling. Dan moet u zich eens proberen in te denken wat dat zeggen wil. Dat de Heer Jezus na de bruiloft van het lam, de bruiloft die in de hemel plaatsvindt, samen met zijn bruid naar hier komt. En die bruid wordt omschreven. Hoe? Nou ja, alleen maar heerlijkheid. Te groot om te snappen. Echt, het is te omvangrijk om het op een rij te krijgen. Maar die komt uit de hemel en vult alles. En dan gaat hij Jeruzalem binnen. En ik kan niet vinden dat die vrouw dan ook meegaat Jeruzalem in. Maar die heerlijkheid hangt daar wel boven. Zoals de Shechina boven de heerlijkheid hing die daar in die tabernakel woonde. Hij woont daar dan. En u bent daar dan. Als die vrouw die hem vergezelt. Als Jeremia zegt dat de Heer Jezus straks, dus Jeremia 31... waar het gaat over het herstel van Israël. Als Jeremia daar vertelt, dan zegt hij, maar ik zal u iets nieuws vertellen, er gaat ook iets nieuws gebeuren, want een vrouw zal een man vergezellen. Zo'n ene regel. En iedereen zegt, ja, daar zoek je dan te veel in. Nee, dat is wat er dan gebeurt. Die vrouw, die bruid, vergezelt hem, hoort bij hem en zal daar met hem zijn. De grote heerlijkheid van de Heer Jezus wordt geaccentueerd door de vrouw die hij gekocht heeft, waarvoor hij betaalde, die hij voorzien heeft van fijn linnen. Dat was wat hij bedoelde. Hij bedoelde ook vroeger Israël zo te zien, zo dichtbij te krijgen, zoals hij dat in plan A, al eerder dan ooit heeft bedoeld en ooit heeft vastgelegd. En nu denkt u, ja, daardoor, je komt tot razernij misschien, het loopt je niet helemaal meer op een goede manier door je hoofd. Nou, ik wil wel een keer discussie met je ingaan, maar probeert u dus te pakken dat u hem vergezelt, dat u hem verheerlijkt, dat u er eigenlijk voor zorgt dat hij alle eer krijgt. En dat hij, de Heer Jezus, schittert zoals er nog nooit schittering was. En daar waar de Heer Jezus gekruisigd werd, waar hij miskend werd, waar hij verguisd werd, waar hij uit die tempel gegooid werd, waar de stenen opgeraapt werden om hem te stenigen, daar gebeurt dit. En u roept waarschijnlijk met mij, halleluja, eindelijk. We gunnen het u, Heer Jezus. We zouden zo graag deze dingen willen doorbrengen. Een bruiloft in de hemel heeft verregaande consequenties. Ik kom er nog een keer op terug, maar vanavond al een klein overzichtje. Ik hoop dat u het pakt en dat u ervan geniet. En dat u misschien wel God dankt voor die genade en voor die liefde die in Christus naar u toe kwam. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Mijn liedje, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Mijn lievelingslied. Dat fijne, dat hele mooie. U hoort bij de Heer Jezus en de Heer Jezus hoort bij u. Hij is van mij en ik ben van mijn geliefde. Ook een tekst uit het Hooglied. God, God zegen. Dank u wel, Vader, dat u zo uw woord aan ons hart wilt brengen. Dat u ons wilt laten genieten van uw gedachten die hoger zijn dan onze gedachten. We moeten best ons best doen om daar een beetje bij te kunnen. We willen u danken dat u door uw Heilige Geest ons aanstuurt en ons laat zien wie de Heer Jezus is en wat er met hem gaat gebeuren. En welke rol wij daarin ook nog gaan vervullen. We danken u dat we een taak hebben om alle aandacht voor hem te vragen en alle hulde richting hem te laten sturen. We willen u zo bidden om een bijzondere doorwerking. Ook voor dat wat we nu vanavond voor ons hadden. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw Heilige Geest. Dank u voor elkaar. Amen. De Heere zegene u.